Vorige week ben ik begonnen met te preken over het boek Haggai. En daar wil ik vanmorgen mee verder gaan. En dat is in het thema van de diensten, dat staat in het thema van ijver voor de heerlijkheid van God. Dat heb ik eigenlijk boven die preken gezet, de ijver voor Gods heerlijkheid. En dat ook alles in het kader van het jaarthema, van alles is nieuw geworden. En de jaartekst, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Het oude, dat is die passie voor je eigen heerlijkheid. Dat oude, dat is dat je jezelf in het middelpunt zet. En het nieuwe, dat is die heerlijkheid, dat je het doet voor de heerlijkheid van God. Het nieuwe is dat je je echt uitstrekt, dat God het middelpunt is van je leven en niet jezelf. En daar wil ik met u over nadenken. Ik lees het gedeelte van Haggai 2. We hebben vorige week hoofdstuk 1 samen bekeken. Maar daar zal ik zo dadelijk nog even een korte samenvatting voor geven voor degenen die er niet waren. Maar we willen nadenken over Haggai 2, vers 1 tot en met 5. Op de 24e dag van de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius. In de zevende maand, op de 21e van de maand, kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Haggai. Zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Sjealtiel en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk, wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozua, de zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. Ik wil nog even kort God vragen van vermoedigheid. Heer, er is zo'n passie in mijn hart om deze boodschap echt uit te dragen. Haggai is een boek op het einde van het Oude Testament. Daarna zal die 400 jaar niet meer spreken. En het is zo actueel in onze tijd. Ik wil u zo bidden dat u ons echt opwekt. Diep raakt in onze harten. Dat is echt mijn diepste verlangen, Heer. Dat u verheerlijkt wordt in alles. Amen. Ik heb vorige week een begin gemaakt, zoals ik zei, met het eerste hoofdstuk van Haggai. En als je dit boek wil begrijpen, dan is het heel erg belangrijk dat je weet in wat voor een context dat dit geschreven is. Het is een van de kleine profeten. Die profeten Haggai, Zachariah en Malachi, dat zijn profeten die op het einde van zeg maar, het Oude Testament, die staan ook als laatste boeken in het Oude Testament. Maar dat is een hele bijzondere tijd eigenlijk, omdat de mensen toen de tijd wisten het niet, maar nu kunnen we terugkijken. En dat betekende dat Haggai en Malachi en Zachariah de laatste profeten zouden zijn waardoor God zou spreken. Dan is het 400 jaar, is het stil. En dan komt Johannes de Doper als heroot van Jezus Christus. En als ik weet in wat voor context dat de dingen geschreven staan, dan spits ik me altijd de oren. Ook als ik dan lees van, als Jezus op het laatst van de dagen iets zegt, dan tegen de discipelen, ja, dan voorspel je geen woorden. Dan is het zo dat zijn diepe boodschappen die dan komen. Natuurlijk staat in de hele Bijbel een diepe boodschap. Maar je ziet dan eigenlijk in Gods woord dat het echt een hele andere vorm krijgt het dan, naar mij toe althans. En die voorgeschiedenis die is als volgt, dat het Joodse volk die is in ballingschap gevoerd. Het volk is eerst is er een splitsing geweest in het Rijk. Waren 10 stammen, die zijn weggevoerd door een afgoderij, heeft God ingegrepen en die zijn weggevoerd naar het Assyrische Rijk in. Het tweestammenrijk, dus je hebt Israël bestaat eigenlijk uit 12 stammen. En de twee stammen, Juda en Benjamin, die blijven God nog trouw een tijdje. Maar ook daar komt een gigantische afval. Ook daar wordt er steeds weer opnieuw geprofeteerd van als je je niet bekeert, dan zal er iets verschrikkelijks gebeuren. Maar de profeten die worden niet gehoord en dan op een gegeven moment grijpt God in. En dan komt Babylonië aan de macht. We weten dat uit de middelbare school, als je geschiedenis hebt gehad, dan zie je dat de Babylonische Rijk groeit en die vallen Israël in. En dan worden alle mensen, de grootste gedeelte van het volk, het overgrote gedeelte van het volk, wordt gedeporteerd naar Babylonië. Bij monden van de profeet Jeremia heeft God eigenlijk gezegd, het zal maar 70 jaar eigenlijk duren. Die ballingschap die zal 70 jaar duren. En Daniel, die ook als jonge man in die Babylonische ballingschap is gevoerd, die ziet dat. En dan zie je eigenlijk dat hij merkt op, het is maar 70 jaar. En hij leeft dan in een tijd. En dan gaat hij God met gebed vragen. Heer, u heeft gezegd, dat is maar een bepaalde periode. Wanneer komt nou die periode dat het volk terug kan? En dan komt die periode. Er komt een koning van Babel, Kores. Die wordt opgewekt. Het is zo bijzonder dat een heidense koning de Heilige Geest opwekt. En dat hij een boodschap laat verkondigen door heel Babylonië. Dat hij zegt, alle mensen die tot het volk van Israël horen, die mogen terug met een hele belangrijke boodschap. En dat is namelijk dat ze terug mogen om de tempel te herbouwen. Want die tempel heeft een hele belangrijke plek. Het is namelijk zo dat God vanaf het begin bij mensen wil wonen. Je ziet het in het paradijs, dat God echt wandelt in het paradijs om die gemeenschap met Adam en Eva te ervaren. Daarna krijg je die zondeval, dan is het even stil, maar dan wil God toch bij de mensen wonen en dan trekken ze uit van Egypte door de woestijn en dan laat hij een tent maken. De tabernakel. In de tabernakel is een heilige der heiligen. En de ark, dat is daar waar Gods aanwezigheid is bij het volk. En het zijn ook zichtbare tekenen. Een vuurkolom gaat ervoor en een schaduw. Schaduw is het een wolk door de overdag. Een wolk die hen ook beschermt tegen de hitte. En die vuurkolom tegen die bittere nachten en koude nachten. Maar God is zichtbaar aanwezig bij het volk. Hij wil zichtbaar aanwezig zijn. En van die tempel, vanuit dat tabernakel wil David eigenlijk de Heer God een tempel bouwen. Maar David heeft te veel bloed aan zijn handen. Hij heeft te veel strijd gestreden. Hij is niet de man die een tempel mag bouwen. En dan zegt God tegen David, je zoon Salomo zal die tempel bouwen. En die tempel die wordt gebouwd omdat de heerlijkheid van God dan in het midden van het volk is. Je ziet dan ook een schitterend tafereel is dat als je dat thuis eens leest. Als die tempel wordt ingewijd, dan komt die heerlijkheid van God, die komt naar binnen. En dan is het zo dat de priesters, die vallen neer. Die kunnen het huis van God niet binnen. Vanwege dat de heerlijkheid van God de tempel heeft vervuld. Maar als ze dan in ballingschap worden gevoerd, dan komt Nebukadnezar en die maakt eigenlijk, die koning Nebukadnezar, die maakt de tempel, die verwoest Jeruzalem. Hij verwoest de tempel, hij verwoest zelfs de fundamenten van de tempel. En dan komt het volk terug. En dat ze dus die opdracht krijgen om een tempel te bouwen, dat is niet zomaar dat ze zeggen, we willen een samenkomstruimte hebben waar we samen kunnen komen. De hele gedachtegang is dat God een huis wil in het midden van de mensen waar hij met zijn heerlijkheid aanwezig is. Het is niet zomaar een ruimte waarvan je zegt, we hebben een ruimte om samen te komen. En het bedekt ons tegen de zon en tegen de regen. Nee, het is een zichtbare aanwezigheid van God. Daarom is die tempel zo ontzettend belangrijk. Daarom is er nu ook een passie in Israël om die tempel te herbouwen op de Tempelberg. Omdat dat de aanwezigheid van God symboliseert, maar niet alleen symboliseert. Het is daadwerkelijk zo dat God in het midden is door die tempel. En dan zie je eigenlijk dat onder Esra en Nehemia gaan ze terug, beginnen aan die tempelbouw, komt enorme weerstand en het werk ligt stil. Het stopt. Ze hebben het altaar neergezet, het fundament is gebouwd en het stopt. 16 jaar lang stopt het werk om die tempel te bouwen. En het argument is eigenlijk dat ze De tempel, Haggai 1 gaat er eigenlijk over, dat God door monden van die profeet Haggai tegen het volk zegt, is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Ze waren aan het draven en aan het rennen voor hun eigen huis, voor hun eigen heerlijkheid. En er kwam eigenlijk was in de gedachte van het volk, er komt wel een andere tijd om die tempel te herbouwen. We hebben het nu te druk. We zijn nu te druk met ons eigen werk. We zijn te druk met het veld. We hebben het eigenlijk zeg maar te druk dan zal wel een geschiktere tijd komen om te bouwen. Nu is het niet zo geweldig. De omstandigheden zijn niet zo goed. We hebben te weinig geld en geen tijd. De druk op het veld. We hebben te druk met de carrière, te moeilijke omstandigheden. Er is veel te weinig mankracht. Maar ergens in de tijd, ergens in de toekomst, zal dat verbeteren. En die toekomst kwam maar niet. En dan is het zo dat die toekomst van betere gelegenheden en de middelen en zoiets, allemaal wat mensen dachten. En dan klinkt die boodschap van de Haggai in Haggai 1 vers 4. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? En wat God eigenlijk aangeeft, dat is dat de mensen die zeggen het zijn moeilijke tijden en daarom kunnen we geen offers brengen. Het is allemaal veel te moeilijk. De omstandigheden zijn veel te zwaar. En daarom kunnen we geen offers brengen. Maar God zegt, omdat je geen offers brengt, daarom is de tijd moeilijk. Dat is een heel ander uitgangspunt. Je ziet dat eigenlijk alles wat ze aanpakken, breekt hen bij de vingers af. En dan zou je je de vraag kunnen stellen van, is God dan niet blij als we geld verdienen? Is God niet blij als we grote oogsten binnenhalen? Is God dan niet blij als we in de maatschappij een carrière opbouwen? Dat is helemaal niet de vraagstelling. God is ontzettend blij, zie je, dat als hij het geld niet geeft als door een doorboorde buidel. Hij is ontzettend blij als hij niet de dauw van de hemel moet onthouden. Hij zegent ons en wil ons zegelen dat het land de opbrengst opbrengt. En dat er nieuwe wijn en olie is. En dat alle de inspanningen van onze handen, dat die gezegend worden. Daar is op God op gericht. Maar niet als het gaat om je eigen heerlijkheid. Daar gaat dit eerste hoofdstuk om. Niet als je geen rekening houdt met het huis van God. Niet als je geen rekening houdt met Gods heerlijkheid. God wil alle zegen geven. Hij wil ook dat je in de maatschappelijke carrière wil hij je zegenen. Hij wil dat je daarin groeit. Dat je daarin echt een getuigenis mag zijn. Hij wil ook de opbrengst van je handen zegenen. Maar niet als hij het delen moet. Ik heb toen verteld over wat betekent dat God een jaloers God is. Een naijverig God is. Hij deelt geen eer met iets anders. Hij deelt niet een heerlijkheid die hem alleen maar toekomt. En dat zegt Haggai dan, van is het voor u wel de tijd om in die fraaie overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, zeg maar, verwoest ligt. En er zijn ontzettend veel lessen te leren uit deze geschiedenis. Weet je, ik ben me zo bewust, ook in die tijd en in onze tijd, dat de Satan het uiterste best doet. Je ziet het eigenlijk ook in boek Esra en boek Nehemia. Dat de Satan, daar zit een geestelijke, diepe geestelijke grote macht, demonische macht achter. En die verhindert dat onder andere, verhindert dat het volk die tempel bouwt. En nu is het zo dat ook die geestelijke machten, die verhinderen dat nu, zeg maar, de tempel van God gebouwd wordt. Dat God zichtbaar is in ons midden. Het heeft alles te maken ook dat die tempel die er gebouwd wordt, nu ook een tempel is die gebouwd wordt. En dat is de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus is, het, zeg maar, als het ware die tempel, zoals het ook staat in het Nieuwe Testament, het huis Gods, waar God zijn naam aan verbindt. En de heerlijkheid van God is verbonden aan de gemeente. En de passie waarin we de gemeente echt mogen bouwen, het huis Gods van de gemeentebouw, heeft natuurlijk te maken met veel hindernissen. En als we lam geslagen worden, doordat er zeg maar eerstens geen tijd is, maar anderzijds ook dat we gewoon niet zien wat de bedoeling is van God in deze generatie, op deze plek hier in Roermond. En dan komt die boodschap en dan pakken de mensen zich bijeen. Dan beginnen ze te bouwen. Maar dan komt die eerste hinderpaal. En dat herken ik zo ontzettend ook bij mezelf. Daar staat, wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? Ze gaan vergelijken. Ze gaan vergelijken met wat er ooit eens is geweest. Die tempel van Salomo, die staat zo beschreven in 2 Kronieken 3. Als je daar iets over leest, over die heerlijkheid, ik zal u iets voorlezen. Hoe dus het heilige der heiligen werd gebouwd. Daar staat vervolgens, maakte Salomo het vertrek van het heilige der heiligen. Dat overtrok hij met fijn goud in totaal 600 talent. 1 talent is 30 kilogram goud. 600 talenten zijn 18.000 kilogram goud. Daarmee was die eerste tempel alleen het heilige der heiligen. Als je alle andere diamanten en kostbaarheden eigenlijk bekijkt, dan kunnen die mensen die uit de ballingschap komen en die eigenlijk van de schatkist iets meekrijgen en uit eigen middelen dat moeten doen, dat is gewoon geen doen natuurlijk. Ja, niemand had daar 18.000 kilogram goud bij zich. Ze kwamen uit ballingschap, ze waren net aan het overleven. Ze waren het veld aan het bewerken, ze moesten hun eigen huizen bouwen. En die kon niet tippen aan die heerlijkheid. En dan zie je eigenlijk ook dat die heerlijkheid is eigenlijk niet te overtreffen. En die bouwers die voelen zich vergeleken met die eerste tempel als armzalig, als onbelangrijk. Je ziet het in Exodus 3 vers 12, als u dat leest, dan wordt die fundamenten worden gelegd. En dan zie je dat er priesters en andere familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op de fundamenten gezien hadden, die huilden. Die dachten, wat is dit nou? Wat die daar gaan bouwen. Dat kan toch absoluut niet vergeleken worden met hetgene waar het eigenlijk ooit voor bedoeld zou zijn geweest. En dat is een enorm ontmoedigingsbeleid eigenlijk. Dat mensen denken, ja, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig als we dat nu vergelijken met datgene wat er ooit is geweest. Dat blijkt hier ook. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid heeft gezien? En hoe ziet het er nu uit? Het kan niet tippen tegen die tempel van Salomo. En dan klinkt die stem, zegt, werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. In de NBG-vertaling staat de Heere der Heerschaar. God maakt zich in dit boek en in het Oude Testament met de naam bekend, de Heere der Heerschaar. En wat opvalt in Haggai, ik heb dat eens geturfd, misschien heb ik één overzien. Maar wat ik zelf heb gecontroleerd is dat God 12 keer zich zo bekend maakt in dit boek, de Heere der Heerschaar. En dat doet hij eigenlijk in de eerste boeken van Mozes helemaal niet. Zo maakt hij zich helemaal niet bekend. De Heere der legermachten. Ik ben eens gaan zoeken, wanneer is het dat God zich op de eerste keer in het Oude Testament op die wijze eigenlijk bekend maakt. Om ook iets te begrijpen van waarom zegt God nu in deze situatie van mensen die eigenlijk lam geslagen zijn, die veel moeite hebben om zich te bewegen, om die tempel te bouwen, waarom maakt hij zich bekend als de Heere der legermachten? De Heere der heerscharen. En dat 12 keer in dit boek. Wat mij opviel was dat het de eerste keer dat God zich eigenlijk bekend maakt als de Heer der Heerscharen of de Heer der Legermachten, dat is in het boek Samuel, 1 Samuel 1. En dat is op het moment dat Elkana, de man van Hanna, die van jaar tot jaar de stad uitging om zich in Silo voor de Heere van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. En dan staat er in één lijn in diezelfde tekst dat daar dus Hofni en Penhas, dat waren de priesters. En dat waren de zonen van Eli. En die zonen van Eli, dat waren goddeloze priesters. Er staat dat ze kenden God niet. Ze minachten het offer. Met het gevolg van dat die priesters God zo minachten en God niet kenden, dat het volk ook vervalt en de offers niet meer brengt of zeer onwaardig met die offers omgaat. En daarna zie je in hetzelfde hoofdstuk dat Hanna in de tempel komt en smeekt de Heere der legermachten om te zien naar haar ellende, omdat ze niet in verwachting kan raken. En dat is de eerste keer dat God zich eigenlijk bekend maakt, zowel als Elkana als aan Hanna, als de Heere der legermachten. En toen ik dat gewoon samen aanvatte was, dan toen zag ik bij mezelf dat God zich bekend maakt als de Heere der legermachten te midden van goddeloze leiders. Te midden van menselijke ellende, van verdriet. Hij maakt zich bekend als de God die de macht heeft, die nodig is om te midden van zonde, van afgoderij, geestelijke dwalingen, om te midden van pijn en verdriet, om hoop en moed te geven. En overwinning. En dat hij daarmee laat zien dat hij de macht heeft over alles, dat hij soeverein is. Ondanks dat er goddeloosheid is, ondanks dat er afdwalingen zijn, ook in de ellende, in de moeite, in de pijn wat mensen kunnen hebben zoals Hanna. In de goddeloosheid die er aan de andere kant is bij priesters. Een volk wat afdwaalt doordat de leiders van God zijn afgedwaald. En in die situatie maakt God zich bekend als eerste keer in 1 Samuel als de Heere der legermachten. En het was zo diep zegenend voor mezelf. Dat God zich in de eerste keer zeg maar, met die naam eigenlijk openbaart. En dat hij zegt van te midden van alle goddeloosheid, te midden van de pijn van het individu en de moeite en het verdriet van het individu en de afval van het volk, maak ik me bekend als de Heere van de macht van God, de Heere der Heerscharen. En hij laat zien, als je vertrouwt op mij en vertrouwt op mijn naam, dan zul je leven, heb ik zo geschreven, niet om je eigen huis te bouwen, maar om zijn tempel te bouwen. En dat is de boodschap van de Agai, wat betekent feestvierende. De boodschap is leef om Gods heerlijkheid en niet om je eigen heerlijkheid. En God zegt tegen die bouwers, ik ben met je. En op het moment dat hij dat zegt, ook al is het zo'n werk waarvan je zegt, het is niet vergelijkbaar met hetgene wat ooit is geweest, dan verzekert God hun en hij bevestigt hun dat hij het accepteert. Dat hij het werk wat ze doen, dat hij dat accepteert. En dan zegt hij, het plan wat hij heeft is, dat de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan van die eerste. Als God naar dat werk kijkt, dan zegt hij, ook al heeft het niet die schittering als van Salomo, dit huis, de toekomstige heerlijkheid van dit huis is groter, vele malen groter, als wat er van Salomo is. En een van de betekenissen, dat heeft twee betekenissen. De tweede betekenis in de vierde preek wordt het uitgelegd. Maar de eerste betekenis, kan iemand zich, gewoon even een reactie van één persoon, kan iemand zich, wat zou dit nu betekenen? Dat die heerlijkheid, die toekomstige heerlijkheid, dat die groter is als Salomo. Zeg het eens. Ja. Dat is de tempel waar Jezus wordt opgedragen. Dat is de tempel waar hij zal preken, maar hij de voet zal neerzetten. Dat is de tempel waarin die de fariseers zal wegjagen. Dat is de tempel waar die zichzelf verheerlijkt en zegt, daar onderwijs geeft. 400 jaar van tevoren. Dat God zegt, de heerlijkheid van dit huis is groter als wat van Salomo zal zijn. En zo verzekert en bevestigt God dat het werk, dat eigenlijk niet afhangt van wat wij met eigen handen bouwen, maar de heerlijkheid die wordt gegeven omdat Hij het huis vult. Dat Hij die heerlijkheid geeft. En er zijn heel veel parallellen eigenlijk te trekken met deze tijd. Weet je, ik moet eerstens, als ik zo'n preek ben voorbereiden, ben ik eigenlijk veel met mezelf ook bezig. Waar sta ik zelf? En dan ben ik ook bezig met de gemeente. Maar wij, ik, u, wij zijn niet vrij van die wereldsgezindheid. Weet je, we zijn van nature niet erop gericht om God op de eerste plaats te stellen. Ook als denken we dat soms. Soms heb ik periodes dat ik weet van, dit is wel zo. Het is wel dat ik dat wil, maar het sluipt zo ontzettend snel weer anders in mijn leven. En dat ik God niet op de eerste plaats stel, terwijl ik het wel wil. En je bent dan niet gevrijwaard dat je zegt van, o God, ik ben gericht op uw heerlijkheid en niet op de heerlijkheid van mezelf. Ik wil uw heerlijkheid zoeken. Maar als je dan ontsnapt aan die wereld, aan dat wereldse denken, dat je dan zegt, oké, ik grijp daarna dat Gods heerlijkheid, dat is waar mijn leven op gebouwd is, en dat wil ik tot uitdrukking brengen, ook om het te geven aan de gemeente. Ik kom dan niet naar de kerk, ik ben gemeente ook op maandag. Ik ben gemeente op dinsdag, ik ben dat je ook op zondagmorgen, dat je zegt, Ore God, u heeft me de gave gegeven en ik bouw aan uw huis. Aan uw heerlijkheid in ons midden. Dat het zichtbaar wordt in Roermond. Maar dan kun je eigenlijk, als je dat dan zover komt, dan kan het ook soms zijn dat je eigenlijk dit zo ziet, wat eigenlijk hier zo staat, dat je zo ontmoedigd raakt. Dat je denkt, wat stelt het nu dan eigenlijk voor? Wat stelt het nu eigenlijk voor als ik terugkijk waar we nu zo veel aan bezig zijn? Dan krijg je diezelfde ontmoediging zo er kunnen komen, zoals deze mensen ontmoedigd kunnen zijn. En dat je denkt, het is toch gedoemd om te mislukken. Jaren en eeuwen zijn hier in Midden-Limburg zonder evangelische christenen is men ook uitgekomen. Maken wij dan het verschil uit? Je kunt dat zo ontmoedigd worden. En ik zie dat deze mensen die worden ook ontmoedigd. Maar ze zeggen nee. God zegt werk door. Ik ben in je midden. En die heerlijkheid is niet dat jij dat met handen aan het maken bent. Die heerlijkheid is doordat ik met mijn heerlijkheid in het huis binnentrek. Mijn geest die staat in uw midden. Zo staat het er in Haggai. Vrees niet. Wees sterk. Werk door. Ik ben met u. Ik heb geschreven, moedeloosheid is verboden. Maar het is natuurlijk iets heel natuurlijks dat je moedeloos bent. Als ze kijken naar die tempel en vergeleken met die tempel van Salomo, dan denken ze, dit huis is onwaardig voor de Heer. Wat doen we hier eigenlijk? Het tweede gevaar is, en dat sluit ook die vraag in, wie is onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid heeft gezien? Weet je, hoeveel mensen ken ik niet die vinden dat vroeger alles beter was? Dat vroeger meer geloof was. Dat er vroeger veel grotere predikers waren als Whitfield en Wesley en Billy Graham. Dat er vroeger meer geloof was. En dat er vroeger meer moed was. En dat er vroeger meer toewijding was. Want er kwamen veel mensen tot geloof. En weet je, dat raakt me soms heel erg als het heden, ik heb het zo opgeschreven, als het heden gekleineerd wordt vanwege de glorie van het verleden. Dat we het heden kleineren omdat er vroeger alles beter zou zijn. En ik verzet me daartegen. Ik wil dat niet. Ik denk dat we het verschil kunnen maken, ook hier in Roermond. Ik denk dat we echt die heerlijkheid, als we ons echt mogen geven aan die boodschap van Haggai eigenlijk begrijpen. Dat we niet draven voor onze eigen huizen. Maar dat we ook zeggen van, Heer, uw heerlijkheid, dat is het eigenlijk waar het mij om gaat. Het breekt me onder de vingers af, maar ik wil mijn eigen leven toetsen. Ik haal geen oogst binnen. Ik werk en werk en het lijkt wel alsof er een gat in mijn beurs zit. Daar blijft niks over. Dat je tot bezinning komt en zegt, Heer, ik wil me ook zelf toetsen. Hoe ben ik met uw heerlijkheid bezig? Als afsluiting vond ik een prachtige samenvatting van Haggai. Het is een boek wat ik aan het lezen ben, dat heet Liefdesbrieven. 66 Liefdesbrieven van God. Dat is een boek van Larry Krepp. En die heeft een prachtige samenvatting. Hij zegt, wat wil God ons zeggen? Wat wil God ons zeggen? En dan schrijft hij het als volgt op. Dat God zegt, hoe ontmoedigd je je ook voelt. Dat is de boodschap van het boek Haggai. Hoe ontmoedigd je je ook voelt. Hoe weinig bewijs je ook ziet van mijn macht. Hoezeer mijn plan ook uit koers lijkt te zijn. En hoe onwaarschijnlijk de vervulling van mijn belofte ook lijkt. Hoe donkerder de nacht en hoe leeg je ziel ook is, bouw mijn tempel op. Ik, de Heer van de legermachten, zeg dat. Ik wil u zo vragen om die preek van vorige week en ook deze preek nog eens te luisteren en aandachtig dat het... Ik hoop echt dat de dingen die God ons wil laten zien ook, wat zijn verlangen en zijn passie is, dat het echt tot diep in onze ziel echt landt. Dat we morgen of vanmiddag niet weer tot de orde van de dag overgaan, dadelijk koffie drinken. Het was een goede preek of een minder goede preek. Ik heb soms in gemeentes gesproken waarvan ik het gedacht had van, daar gaan dadelijk die nummerbordjes omhoog, 5, 6, 7. Maar daar gaat het gewoon niet om. Het gaat erom van, ja, wat heeft dit boek nu echt tot ons te zeggen? En wat heeft het tot jou persoonlijk te zeggen? Laten we zo in die stilte God naderen. Misschien ziet ze als jij in alle rust echt een aanbiddingslied zo speelt, dat we in die stilte zo, gedragen door die muziek, God echt mogen naderen en dat u zich uw eigen hart onderzoekt en toetst.